Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken en dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Bedankt dat u luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dries Nullens. Hij is een zeer enthousiaste en toegewijde medewerker van CAW te Kempen. CAW staat voor Centrum Algemeen Welzijnswerk. Het vierde seizoen van mijn podcast kadert rond het thema drugs en ik ga dan ook zeer graag met hem in gesprek over de drugsbegeleidingen die bij hen worden georganiseerd. Fantastisch dat je voor mijn microfoon wilt plaatsnemen.
Fijn dat ik de uitnodiging heb gekregen om langs te komen.
Ja, ja, echt. Misschien voor de luisteraars die u niet kennen, stel u kort eens eventjes voor wat dat u doet, wie u bent.
Ik ben Dries Nullens en ik ben drughulpverlener bij CAW de Kempen. Ja. Vooral specifiek hier in Turnhout.
Oké, hier in Turnhout. En... Uw dagindeling, uw dagprogramma, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, ik heb dag in dag uit gesprekken met mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met het thema gebruik. Gebruik in de breedste zin van het woord. Dus dat zijn mensen die legale middelen gebruiken, zoals alcohol of medicatie, maar ook bijvoorbeeld gamen of gokken. En langs de andere kant ook personen die illegale middelen gebruiken, zoals cannabis of cocaïne. En we gaan eigenlijk heel individueel op maat een beetje gaan bekijken van goed, waar kunnen we die mensen ondersteunen? Voor sommige mensen is dat, die willen volledig stoppen met gebruiken. Dan gaan we bekijken van hoe kunnen we ze ondersteunen om volledig te stoppen met gebruiken. Sommige mensen die willen meer controle krijgen over hun gebruik. Bijvoorbeeld mensen die zeggen van kijk goed, ik wil doorheen de week geen glaasje wijn of geen pintje bier meer drinken. Ik wil alleen aan het weekend doen, maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken. Hoe kunnen we dat doen? En langs de andere kant hebben we ook gesprekken met mensen die eigenlijk aangeven van kijk goed, ik wil totaal niet stoppen met gebruiken, maar ik wil wel eens een keer mijn verhaal komen doen of eens een keer mee nadenken hoe dat we op een veilige manier kunnen gebruiken. Zo de minst schadelijk mogelijke manier voor zichzelf of voor iemand anders.
Dus echt met verslavings... problematieken in de brede zin,
ja.
Daar werkt u mee
samen. In de brede zin van het woord. Verder hebben we ook een heel groot aanbod voor de context. Wat wil dat zeggen? Dat is ook dat wij bijvoorbeeld gesprekken doen met ouders waarvan een kind in gebruik is. Langs de andere kant ook gesprekken met jongeren of kinderen waarvan een ouder in gebruik zit, of een partner, of een familielid, of een vriend. Omdat het heeft een hele grote impact. Als iemand gebruikt, en we mogen absoluut niet de kant vergeten van iemand die daar in de nabije kring rondstaat.
Ja, ik ben fijn dat u dat aanhaalt. Ja. Dat is inderdaad een hele belangrijke. Dat merk ik hier ook op kantoor. Maar misschien even, hoe komen mensen bij u terecht? Is dat op vrijwillige basis? Of is dat op basis van het feit dat ze veroordeeld zijn en een begeleiding moeten volgen vanuit justitie?
We werken eigenlijk altijd op vrijwillige basis.
Okay.
Ja, altijd. Omdat wij verder gaan vanuit het verhaal wat de persoon voor ons komt vertellen. Wat maakt als iemand gedwongen wordt om tot bij ons te komen en wij vragen van kijk goed, waar wilt u rondwerken? En die geeft eigenlijk aan van nee, maar goed, ik heb geen probleem. Ja goed, waar gaan we op dat moment rondwerken? Dat is heel moeilijk. Wil dat dan zeggen dat we alleen werken met mensen die tot bij ons komen? Nee, wij krijgen ook doorverwijzingen vanuit justitie. We zijn gelukkig sinds kort en merken we vanuit het verleden dat we heel veel moeten samenwerken met justitie. Ik ben er heel dankbaar voor dat telkens beter en beter gaat. Omdat bij sommige mensen, die hebben een beetje de stok achter de deur nodig. Maar van het moment dat wij merken dat personen eigenlijk komen om op een goed blaadje te staan bij justitie, maar zelf totaal geen hulpvraag stellen, dan is dat voor ons heel moeilijk om daar verder mee aan de slag te gaan. En dan moeten wij daar ook mee stoppen. Omdat als we er toch verder mee zouden gaan, dan gaan we op lange termijn soms meer kwaad dan goed doen.
Ja, de motivatie moet er zijn.
De motivatie moet er zijn. En het is een beetje de kunst om de deur open te houden. Misschien zien ze bij zichzelf nu nog niet in dat er een probleem is. En dan is juist dat laagdrempelig contact, het altijd steunende aan de mensen belangrijk. Dat misschien dat ze over een jaar of twee jaar of drie jaar misschien wel de openheid hebben om rond dat thema te praten. En het is die ruimte die wij eigenlijk een beetje binnen het CAW willen creëren. Dat iedereen, ongeacht de vraag, altijd kan binnenkomen.
Ja, ja. Worden er door jullie ook preventief acties ondernomen om het probleem preventief aan te pakken, die verslavingsproblematiek, om mensen bewust te maken van don't do drugs, hoe moet ik het zeggen?
Ja, dat doen wij zeker. Dus op iedere locatie werken we eigenlijk heel veel samen met de middelbare scholen. En werken wij daar eigenlijk een aantal projecten uit omtrent het thema verslaving en gebruik. In sommige projecten gaan we ook effectief in de klassen een toelichting geven. Maar verder gaan wij eigenlijk ook vooral een beetje bijvoorbeeld leerkrachten ondersteunen van hoe dat zij eventueel het thema in de klas kunnen bespreekbaar maken. Of hoe dat zij bijvoorbeeld een project kunnen aanpakken om op school te gaan doen.
En doen jullie dat al lang, dat initiatief? Of is dat iets van de laatste jaren?
Dat bestaat al lang. Het is voor mij moeilijk om te zeggen, bijvoorbeeld vanuit Turnhout, hoe lang dat hier gebeurt. Maar dat is wel al een tijdje. Dat is toch zeker al de afgelopen 10 jaar gebeurt dat wel. Maar natuurlijk worden die projecten wel stelselmatig een beetje aangepast aan tendensen. Of als daar blijkt dat uit onderzoek blijkt dat er op een andere manier aan preventie moet gedaan worden, worden die projecten wel wat aangepast.
En dat is eigenlijk echt het bewustmaken naar jongeren toe dan, hè, als u zegt, hè, scholen naar jongeren toe, van wat dat de gevaren zijn van drugs?
Dat zit heel breed. Dat zit daar inderdaad een onderdeel in. Langs de andere kant zit er ook bij van, ja, kijk goed, hè, want het jong zijn, daar hoort ook een beetje te ontdekken wie ik ben. Ook het gegeven rond te experimenteren op zich wel oké is. Hè. Wat is experimenteren? En vanaf welk moment zitten we niet meer in gebruik en misbruik? Dus op zich hoort dat wordt langs twee kanten. Langs de andere kant inderdaad ook van wat ze moeten doen of wat kunnen ze doen wanneer dat het te veel is. En ja, de algemene leuzen is daar gewoon een beetje bij van, ja, kijk, hoe beter voorkomen dan genezen.
Okay.
Jongeren zien pas ook heel laat pas in van het moment dat er een problematiek is of niet. Omdat in het begin als iemand in gebruik zit, is dat allemaal nog fijn en wel. Maar pas naarmate de tijd vordert, beginnen mensen meer en meer het negatieve te zien. En als die preventieve projecten niet gedaan worden, dan weten jongeren op zo'n moment niet wat ze dan kunnen doen.
En heb je de indruk dat dat werkt?
Preventie is heel moeilijk te peilen natuurlijk. Hoe kwaliteitsvol is preventie? Omdat dat natuurlijk pas na een aantal jaren zichtbaar is van heeft dat geholpen of niet. Nu, wat wel zo is, is dat van het moment dat wij op scholen zijn geweest, dan gebeuren daar ooit wel aanmeldingen. Dus jongeren die totaal niet op hoogte zijn van wat er allemaal bestaat op het gebied van heel het hulpverleningslandschap, niet zozeer alleen gericht op gebruik of verslaving, ook op andere domeinen, gelijk bijvoorbeeld het JAC van het CAW, het Jongerenadviescentrum. En op het moment dat we dat wel een beetje uitleggen, wat dat wij doen, merken we wel dat er wel aanmeldingen naar boven komen.
Ja.
Dus op dat gebied weten we dat wel. Nu, ik daar straks ook zei, ik ben geen onderzoeker, dus op het gebied van hoe kwaliteitsvol preventie altijd is, dat is heel moeilijk om te peilen, maar uit de praktijk merken we wel dat wel werkt.
Ja, je zet jullie organisatie op de kaart, hè, op die manier ook. En ja, schaadt het niet. Hè? Allee, schaadt het niet. Ja. Dus allee, het is sowieso wel interessant om zeker voor jongeren. Allee, ik ben daar echt ook wel voorstander van, dat er preventief wat meer wordt gedaan. Want vaak, allee, de hulp achteraf, dan is het kwaad vaak al geschied. Ja. Hè? Dus waar ik het ook wel even met u nog wat over hebben, want dat is toch ook wel iets dat ik merk op kantoor vaak, dan meer specifiek minderjarigen als cliënt die dan met een drugsproblematiek kampen, is dat ik ook heel vaak ouders op kantoor krijg die daar echt met de handen in hun haar zitten en dat eigenlijk niet weten hoe dat ze dat moeten aanpakken. Ik kan mij voorstellen dat dat bij jullie ook wel gebeurt binnen jullie organisatie.
Ja, zeker en vast. Wij krijgen geregeld ouders over de vloer die inderdaad met hun handen in het haar zitten over het gebruik van hun tiener en ja, niet weten hoe dat ze dat moeten aanpakken. En wij kunnen dan ook wel een beetje verder aan de slag van kijk goed, hoe kunnen we kunnen we mogelijk wel wat handvaten meegeven over hoe dat ze terug in contact kunnen treden met hun zoon of dochter omtrent dat thema. Dus op zich zit dat wat tweedelig. We kunnen ook informatief wat geven, omdat er ook ouders zijn die totaal niet op hoogte zijn van hoe dat het milieu in elkaar zit of wat een bepaald product is. Dus het zit het gegeven van het geven van informatie, maar inderdaad ook concreet ingaan van wat kunnen we doen. We gaan daar ook altijd bij zeggen van kijk, we hebben ook een aanbod naar uw zoon of dochter, maar inderdaad, voor het moment dat de motivatie bij de zoon of dochter er niet aanwezig is, is dat heel moeilijk om daarmee aan de slag te gaan. Maar dan kunnen we inderdaad wel bekijken wat we voor ouders doen. In de praktijk is dat niet altijd evident. Absoluut niet. Ook niet voor ons als hulpverlener. Als ik vanuit mijn eigen kijk, zijn dat vaak heel moeilijke gesprekken om te hebben. Omdat dat gaat over bepaalde dingen iets meer loslaten of op een bepaald moment iets meer restrictiever zijn. Maar ja, een ouder of die kan een kind niet loslaten. Dat blijft altijd zijn of haar kind. Dus daar moeten we wel heel doordacht mee aan de slag.
Ja, tuurlijk. Maar de familiale context is wel belangrijk, hè, naar een verslavingsproblematiek toe. Want we moeten daar heel eerlijk in zijn. Soms zijn er ook wel jongeren die verslaafd raken omdat ze dat voorbeeld thuis krijgen. Hè. We moeten realistisch zijn. Dat gebeurt in de praktijk, helaas. Maar inderdaad zijn er dan ook aan de andere kant jongeren die in een gezin terechtkomen waarvan dat de ouders niet weten hoe moet ik hiermee omgaan, die inderdaad het zelf nooit in aanraking zijn gekomen met drugs. Dus eigenlijk is dat ook wel nog een extraatje dat jullie doen om ook daar weer in te springen en dat informatieve te bieden. Want dat is zo belangrijk. Hè? Sommige ouders die leven rond de kerktoren en die lezen wel eens iets in de krant, maar die weten totaal niet hoe dat werkt in de praktijk en zijn zich daar niet bewust van. Dus dat is toch ook weer al positief, dat die dan ook de weg naar jullie kunnen vinden. Hè?
Ja, zeker en vast. En we gaan ook altijd niet altijd een pasklaar antwoord kunnen bieden. We gaan wel mee nadenken. Maar soms is het ook wel eens een keer fijn dat mensen een verhaal kunnen doen en eigenlijk eens een keer te horen krijgen van kijk, eigenlijk doet jullie het niet zo slecht. En is het heel normaal dat je als ouder zijnde ook af en toe een beetje wat struggelt om een bepaald gesprek te gaan met je zoon of dochter en die erkenning geven voor het feit dat het niet eenvoudig is. Dat doet voor heel veel mensen al heel erg veel.
Mm-hmm. Absoluut, absoluut. En hoe lang werkt u al voor die organisatie?
Ikzelf nu nog maar 2,5 jaar. Daarvoor heb ik 5 jaar gewerkt binnen het OCMW van Turnhout, waar ik de laatste 3 jaar ook gewerkt heb met dakloze personen. Wat maakt ik van daaruit wel een beetje die affiniteit met personen in gebruik?
Ja. En dat hangt vaak samen ook misschien?
Dat hangt zeker samen. Nu, als je aan mij zou vragen van wat zo'n beetje het klassieke cliënteel wat bij ons op de stoel komt, dat kan ik niet gaan onderverdelen in categorieën. Want eigenlijk zien wij alle lagen van de maatschappij. Vaak wordt er gedacht dat wij alleen maar dakloze personen zien. Die zien wij ook, maar uit de praktijk zien we ook dat er het merendeel van de mensen gewoon het klassieke, traditionele middenklasse persoon is. Iemand die gewoon werkt of die een relatie heeft, die kinderen heeft. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Wij zien eigenlijk iedereen.
En ziet je een evolutie qua middelen gebruiken? Want u heeft het ook al gehad over mensen verslaafd aan alcohol, verslaafd aan gokken en dan ook de cannabis en de cocaïne. Ziet je daar een evolutie in qua tijdsverloop van mensen starten vaak met iets, zijn verslavingsgevoelig en dat bouwt zich op naar zwaardere, verdovende middelen? Of zegt u van nee, daar is eigenlijk geen lijn in te trekken?
Ja, sommige mensen die hebben zo inderdaad wel het stepstone-principe. Hè? Van kijk, het begint met een glaasje wijn of het begint met een jointje. En dat is de voedingsbodem om uiteindelijk door te gaan tot zwaarder gebruik. Komt dat voor? Dat komt zeker aan vast voor. Maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. En we zien heel veel mensen die eigenlijk alleen maar op één product blijven en daar ook de rest van hun leven of een korte periode op blijven. Wat we wel zien in de praktijk is dat we meer en meer in contact komen met combi-gebruik. En wat wil combi-gebruik zeggen? Dat eigenlijk verschillende producten altijd gecombineerd worden met elkaar. Dat we zien van niet iemand gebruikt één product, maar gebruikt eigenlijk meerdere.
En wat zijn zo de fysieke nadelen dat je opmerkt bij mensen die echt zwaar verslaafd zijn aan drugs dan? Mm-hmm. Zowel cannabis als cocaïne, daar zal wellicht ook wel een verschil in zijn. Of speed, hè, want dat komt ook wel vaak voor. Zeker. Heroïne, helaas. Ja. Zie je daar qua fysieke toestand? Want natuurlijk iemand die echt zwaar verslaafd is en dan toch de moed heeft om vrijwillig naar jullie organisatie te stappen en te zeggen van kijk, ik wil inderdaad aan mijn probleem werken. Dat is toch al wel een eerste grote stap.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dat is maar een... is er vaak dan een herval of dat u ziet van oei, hier gaan we de verkeerde kant op? Of...
Ja. Ja, dat is een goede vraag die daar gesteld. Er zitten ook wel wat meerdere dingen in. Om op het eerste punt verder in te gaan over die lichamelijke aspecten. Soms is dat heel moeilijk te zeggen bij mensen. Dat is heel persoonsafhankelijk, heel middelafhankelijk. Er zijn mensen bij die bij ons komen waarvan wij bijvoorbeeld denken dat die onder invloed zijn, terwijl dat die niet onder invloed zijn. Dus het is belangrijk om niet zozeer te focussen op dat product aan zich. Maar een beetje, we hanteren eigenlijk een beetje het MMM-model, een mens, middel, milieu. Wat wil dat zeggen? Ja, er is niet één reden waarom dat iemand in gebruik valt. We mogen ons niet toesplitsen op alleen het middel op zich.
Mm-hmm.
De mens achter het verhaal, dat is eigenlijk hetgeen waarmee we willen aan de slag gaan. De context daar rond. Omdat als we puur alleen op het product zouden gaan richten, ik kan niet zeggen dat dat niet zou helpen, maar het is eigenlijk een integrale aanpak. En niet alleen... puur gericht op het middel.
U wilt eigenlijk de oorzaak aanpakken,
ja.
om het probleem te voorkomen.
Ja, inderdaad.
Maar dat moet al diep graven.
Ja, inderdaad.
En wat zijn zo de oorzaken waarom dat mensen naar verdovende middelen grijpen, volgens u?
Goh, dat is opnieuw wat ik juist ook al zei, heel, heel persoonsafhankelijk. Voor sommige mensen is dat een reden omwille van dat ze iets traumatisch hebben meegemaakt. Voor andere mensen is dat omwille van een psychische kwetsbaarheid, dat ze een depressie hebben. Dat is heel moeilijk. Vaak is dat ook een combinatie van, dat zit ook een heel groot deel wat erfelijkheid heeft, op het gebied van een verslavingskwetsbaarheid te hebben of niet. Maar opnieuw is dat geen één reden waarom dat is. En dat is een beetje de kracht die wij als hulpverlener hebben om eigenlijk een volledig beeld te krijgen van die mensen. En eigenlijk te kijken naar het verhaal van de mensen achteraf. Omdat vaak wordt er vanuit de buitenwereld gedacht van kijk, iemand heeft een verslavingsproblematiek of iemand gebruikt. Dat is de reden waarom dat alles is misgelopen in zijn leven. Terwijl eigenlijk het realiteit vaak anders is. Vaak wordt eigenlijk het gebruik een soort van copingmechanisme. Dus wordt eigenlijk het gebruik gezien door die mensen als een oplossing op een probleem. En is het gebruik het probleem op zich niet. Dus zolang dat we niks niet gaan onderzoeken naar die achterliggende redenering, dan gaat er aan het gebruik ook niks niet veranderen. Nu wil dat zeggen dat wij dat allemaal gaan oplossen. Nee, ik zou het graag willen. We hebben jammer genoeg geen toverstaf. Maar het is wel eigenlijk onze kracht om een beetje het netwerk te gaan verbreden. En misschien moeten we ook een psycholoog gaan inschakelen die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld trauma of depressie. We moeten gaan inzetten op extra ontspanning, op allerlei alternatieven. En meer mensen betrekken daarbij.
Ja, ja, ja. Maar is het... correct als ik zeg dat middelen gewoon voor het grijpen zijn, dat men er heel makkelijk aan geraakt. Voor de jongeren die ik hier bij mij op kantoor krijg, is dat een evidentie, een cannabisgebruik. Men kan dat ook op iedere hoek van de straat aankopen. Men rijdt eventjes over de grens en kan direct bij de coffeeshop terecht. Dat is een heel slechte evolutie. Hè. Dus het is heel makkelijk. Hè. Dus als je al met die verslavingsproblematiek zit en verslavingsgevoelig bent... De maatschappij biedt het wel aan. Hè. Men probeert dat natuurlijk vanuit justitie terug te dringen. Hè. Dat wil ik toch ook wel even belichten. Maar het maakt het wel makkelijk voor de gebruiker of voor degene dat verslavingsgevoelig is om eraan te geraken. Dus hoe is uw standpunt daarover? Van, ja, dat maakt het nog wel moeilijk om inderdaad kunt een heel netwerk gaan uitbouwen en mensen gaan inschakelen. Maar dan moet het toch eigenlijk mentaal heel sterk zijn om dan uiteindelijk nee te kunnen zeggen op de momenten dat het toch wel voor het grijpen ligt. Hè?
Ja. Ja, dat klopt. Dat is de nagel op de kop. Het is een jammerlijke realiteit dat het de dag van vandaag zeer makkelijk is om bepaalde producten te krijgen. Wil dat zeggen dat er vroeger niet gebruikt werd? Jawel, maar het klopt inderdaad dat het de dag van vandaag wel een pak makkelijker is om eraan te geraken. Zeker met de evolutie in social media en dergelijke. Snapchat en dergelijke. Ik verschiet er dag in dag uit nog van hoe makkelijk dat het is. Ik denk dat het de dag van vandaag makkelijker is om binnen een half uur in een dealer aan de deur te krijgen dan bij manier van spreken takeaway.
dat is echt waar.
Dus op dat gebied klopt dat... klopt dat zeker en vast.
En dat is natuurlijk moeilijk voor jullie om daarop in te spelen. Hè? Want haken dan, stel dat mensen starten met een programma, met een begeleiding bij jullie, haken ze dan vaak terug af?
Dat gebeurt zeker. Vaak wordt er dan zo'n beetje van was een succesvol traject. Hè? Vaak wordt een herval daarbij gezien als iets negatief. Hè? Want iemand die doet de motivatie of heeft de motivatie om te stoppen of te minderen. Maar om een of andere reden lukt dat niet. Maar zo'n herval is eigenlijk wel vrij essentieel eigenlijk in een traject om te stoppen of te minderen met gebruik. We moeten daar eigenlijk een beetje gaan bekijken van goed, wat maakt dat iemand de herval heeft gehad? Als het inderdaad komt van kijk hoe, ik ben langs hetzelfde steegje gewandeld als waar ik altijd langskom en ik ben die dealer daar tegengekomen en ik heb er niet over stilgestaan. Ik heb dat onmiddellijk gedaan. Goed, kunnen erop blijven hameren dat dat negatief is, want ja goed, hij heeft gebruikt of zij. Langs de andere kant kunnen we denken, goed, hoe kunnen we nu de volgende keer gaan beter beschermen dat je mogelijk, als je in zo'n situatie je bevindt, minder snel of misschien niet terug in dat gebruik gaat. Maar het klopt dat dat moeilijk is. Hè? We hebben het nu bijvoorbeeld over illegaal gebruik. Om het dan te hebben over alcohol. Voor mij is dat ook drugs. Dat staat bij mij op één noemer. Ja, daar zit hetzelfde in. Voor bijvoorbeeld mensen die het moeilijk vinden om, ik zeg maar iets, naar de Kolruit te gaan en langs de rek van het wijn of van het bier te wandelen zonder uiteindelijk onbewust die fles wijn in de kar te leggen. Dat zijn concrete dingen waar wij als hulpverlening wel mee nadenken. Van kijk, goed, hoe pakken die dingen in het dagelijkse leven wel aan? Want ja, goed, langs dat steegje wandelen is misschien makkelijk om dat niet meer te doen. Maar naar de winkel gaan, ja, dat moeten we allemaal. Dus ja, daar zitten wel verschillende dingen.
Dat zijn wel uitdagingen. Ja. Dat is ook wel... men zegt vaak, ik weet dat er zo wat tegenstrijdigheden in zijn. Vaak zegt men van, het is beter om gewoon cold turkey te gaan. Hè, en van de ene dag op de andere geen gebruik niet meer. En volledig af te kicken. Eventjes 14 dagen fysiek dat te ondergaan. Hè, die neveneffecten dat heeft op je lichaam. En dan mentaal er keihard tegenaan gaan en altijd nee zeggen. Of inderdaad een stappenplan volgen. Dat er af en toe stilaan afbouwen. Dat er dan niet echt nog een herval komt. Hè. Mm-hmm. Allee, er is zo wat tegenstrijdigheid. Wat is het beste? Of is dat ook persoonsgebonden? Naar gelang wie dat er voor u zit. Van kijk, we moeten hier inderdaad met de harde middelen, misschien residentiële opname, hè, dat er absoluut geen mogelijkheid is om aan een product te komen. Mm-hmm. Of zegt u van ja, een ambulante begeleiding waarin dat men af en toe nog eens een verval heeft, maar dat dan toch wel stelselmatig terug wordt afgebouwd?
Dat is inderdaad iets heel persoonsafhankelijk. Daar zijn mensen bij waarbij dat het inderdaad veel beter is om cold turkey van de een op de andere dag onder toezicht van een dokter volledig te stoppen. In combinatie met bijvoorbeeld ambulante begeleiding. Maar sommige mensen die hebben inderdaad meer of die kunnen iets langer volhouden als het stelselmatig zich afbouwt. Maar er zijn ook mensen bij die veel beter gebaat zijn bij een residentiële opname voor bijvoorbeeld 6 tot 8 weken. Maar sommige mensen ook langer gedurende een half jaar of een jaar. We zijn er ons heel van bewust dat we natuurlijk niet voor iedereen een antwoord hebben. Maar onze kracht zit er wel in dat wij gaan kijken van welke toepassing, of moet ik zeggen, welke soort van hulp sluit het beste aan bij de cliënt die voor ons zit. En als wij merken van, kijk hoe, wij proberen met iemand te minderen en dat lukt niet, of wij proberen te stoppen en dat lukt niet, op een bepaald moment gaan wij dat ook wel volledig teruggeven aan de cliënt en zeggen van, kijk goed, we hebben nu dit en we hebben dat geprobeerd, maar het lukt niet. Misschien moeten we toch wel eens een keer gaan bekijken om richting een opname te gaan. En dan kunnen we gaan denken van, hoe kunnen we die stap een beetje gaan verkleinen? Moeten we meegaan op zo'n intakegesprek? Moeten we nu wegbrengen? Moeten we op bezoek gaan? En daar zit wel veel van onze kracht in, maar het klopt. En daar bestaat eigenlijk zoveel op het gebied van stoppen of minderen met gebruik. Dat kan ambulant, dat kan residentieel. Wat wij doen is heel individueel. Sommige mensen die zijn niet gemaakt om individueel in gesprek te gaan en die voelen zich veel beter in een soort van lotgenotencontact bij een contactgroep of bij een praatgroep. Ja goed, dan gaan wij kijken van wat bestaat er hier in de camp allemaal? Van, wat is dat? Hoe gaat dat? Is het misschien wat moeilijk om voor u daar de eerste stap alleen in te zetten? Oké, goed. Zal ik met u meegaan? Gaan we die eerste stap zo laagdrempelig mogelijk maken dat je wel weet van wat dat is. Want als je iets niet doet, ja, dan weet je niet als het marcheert of niet. En dat is een beetje met vallen en opstaan. En het gegeven wat wij dat bij de mensen proberen bij binnen te brengen, is van je kunt niks verkeerd doen. In de ideale wereld proberen we iets toe te passen en dat lukt direct. En laten we hopen dat het altijd zo zijn. Maar de wereld is niet altijd ideaal. En dan gaan we eigenlijk een beetje met vallen en opstaan. Als iets niet werkt, proberen dat iets anders wel werkt. En dat is een proces. Daar kun je ook geen tijdstip op plakken. Ik heb zo een man nu momenteel in begeleiding. Die heb ik 8 jaar geleden leren kennen. Toen ik nog in mijn vorige job zat. Die is nu klaar. En die is nu die stappen aan het zetten. En ik kan zeggen, van, goh, daar zijn we 8 jaar mee bezig geweest. Langs de ene kant wel. Maar goed, na 8 jaar is er wel in geslaagd om die klik en die stap te zetten. En ja, voor sommigen is dat langer of korter. En het is heel moeilijk om daar een tijdspannen op te
doen. Ja. Maar nu een heel algemene vraag. Ik denk dat de luisteraars ook wel zou interesseren. Dat is een hulpverlening, maar hangt daar een kostenplaatje aan vast? Want er zijn natuurlijk vaak mensen, verslavingsgevoelig, die het veel makkelijker vinden om inderdaad die joint of dat lijntje cocaïne te gaan aankopen in plaats van geld te besteden aan een hulpverlening om dan heel toekomstgericht te denken om 180 graden te draaien in hun leven. Hè?
Wij zijn volledig gratis. Volledig gratis. We zijn eigenlijk ook volledig anoniem. Dus bijvoorbeeld als iemand bij ons komt en die zegt van kijk, ik wil mijn naam of mijn adres of mijn geboortedatum niet geven, dan is dat voor ons oké. Dus wij zijn volledig gratis, absoluut.
Oké, want er zijn natuurlijk ook initiatieven, dat men inderdaad voor een paar maanden naar het buitenland kan gaan. Hè. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika, ik zeg nu maar iets. Hè, om daar residentieel inderdaad cold turkey te gaan. Maar dat is natuurlijk dan voor de meer begoedere mensen die dat effectief ook kunnen financieren. Ja. Maar ja, dan kun je de vraag stellen, dan komt men hier terug in België in het normale traject en dan is er vaak wel een herval. Hè? Dus staat u daar achter zo'n initiatieven? U weet waarschijnlijk dat bestaat.
Ja. Sta ik erachter? Ik sta er zeker achter. Als hij voor die persoon kan helpen, dan ben ik er zeker voorstander van. Ik vind het wel inderdaad goed dat je het zegt van ja, wat daarna, want die nazorg daarbij is inderdaad zeer belangrijk. Heel veel mensen zijn in staat om gedurende een tijd clean te blijven in een opname, maar wat als ze terug in een normale, stressvolle leven komen? Wat dan? Dat zijn opnieuw dingen wat wij wel dingen kunnen doen, omdat mensen moeten niet in gebruik zijn om bij ons te komen. We hebben ook mensen ja, in begeleiding die al 10, 20 jaar gestopt zijn, dat toch nog de nood hebben om daar eens mee over na te denken. Het jammerlijke is een beetje, en dat zonder steen te werpen naar andere organisaties of residentiële centra, het jammer is dat er inderdaad een hele grote wachtlijst is bij residentiële opnames. Je moet eens proberen te zorgen dat als iemand zegt van kijk, ik wil nu een opname gaan, ik heb nu de motivatie om te doen, om aan dat verstand te krijgen, dat die ja, 1,5 maand moeten wachten voor een intakegesprek te krijgen, om dan een goedkeuring te krijgen en pas 4, 5 maanden daarna een opname te kunnen gaan. Ja goed, sommige mensen zijn daar sterk genoeg voor, sommige niet. En dat is wel een beetje het jammerlijke. En dat maakt dat mensen die inderdaad financieel wat krachtiger zijn, dat die mogelijk inderdaad wel een privé-initiatief
hebben.
Ja. Want die hebben ook in België, hebben we dat ook. We hebben dat in Nederland ook. En die mensen die gaan die weg op, omdat ze daar vaak sneller op horen. Maar ja, die iedereen kan.
Nee, want inderdaad, is er bij jullie een wachtlijst?
We hebben geen wachtlijst.
Nee.
We staan er ook heel bewust voor om geen wachtlijst...
Maar dan hebben jullie wel een groot team?
Nee? Wij zijn op zich met een vrij groot team, ja.
En fulltime bezig.
Ja, weten wel wat we moeten doen. Ja.
Om
te zeggen, we zijn een heel team wat verspreid zit in heel de campen. Ik zou even op mijn gemak moeten nadenken hoeveel dat we zijn, maar ik denk dat we zeker wel met een 20-tal mensen toch wel zeker zijn.
Ja. En dat is qua achtergrond, qua studies of qua medewerkers, wat is hun achtergrond in de sociale sector? Of hoe moet ik dat zien?
We zijn eigenlijk een heel divers team. Ik zelf heb maatschappelijk werk gestudeerd.
Ja.
Maar ik heb ook collega's die sociaal verpleegkundigen zijn, die dan vanuit die medische sector een veel grotere affiniteit hebben en die daar veel beter mee zijn. Langs de andere kant hebben we ook psychologen. Nu, ja, die zitten er heel druk in, wat maakt dat ja, we daar iets minder naar kunnen doorverwijzen. Maar langs de andere kant werken wij ook samen met ervaringsdeskundigen. Dus we hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf een verleden hebben in gebruik, die eruit zijn en een opleiding hebben gevolgd en die elk het exact hetzelfde werk als ik doen. Dus dat is wel heel waardevol om zo'n multidisciplinair team te hebben. Ja.
Dat is dan echt wel een succesverhaal, hè? De ervaringsdeskundige die uit een verleden van gebruik en verslaving eigenlijk inderdaad dan totaal andere weg inslagen en dan wie dat zij waren vroeger, nu proberen te helpen. Hè? Zijn er nog zo succesverhalen dat je al kunt meegeven van dat is echt iemand die dat we echt zo goed hebben kunnen helpen? Of zijn dat de meest? Want ik heb bijvoorbeeld ook een gesprek met Sir Kant, hè, waar ik zelf ook gastspreker ben bij het leerproject Trugs. Qua percentage daar hebben die werken dan enkel met jongeren. Zijn dat echt wel, wordt dat altijd zeer goed en positief afgerond, die leerprojecten drugs? Ik weet niet of dat u percentages heeft, moet natuurlijk niet, of dat u zegt van ja, meestal is er echt wel een positieve afsluiting of weten van oké, die hebben de goede weg opgestuurd.
Goh, procentueel gezien is dat voor mij heel moeilijk om te zeggen, want ik heb daar eerlijk gezegd geen cijfers voor. Ik ben ook niet echt een onderzoeker of dergelijke die weet van nationaal gezien zijn dat de slaagkansen of niet. Hebben wij die verhalen? Zeker en vast. En we hebben allemaal wel de positieve verhalen. Ik heb nu hebben we mensen die ik zelf in begeleiding heb gehad, die zelf volledig clean zijn geraakt en zelf inderdaad, gelijk wat ik net zei, als ervaringsdeskundige nu ingezet worden in het ziekenhuisproject of zelf mee met andere cliënten in gesprek gaan vanuit hun ervaring. Maar het is inderdaad zo van, ja kijk, wat is een positief traject? Voor sommigen is dat inderdaad volledig clean zijn, sommigen minderen. En voor sommigen is het bijvoorbeeld al een hele grote stap om ervoor te zorgen dat als ze bijvoorbeeld injecterend gebruiken, om ervoor te zorgen dat die naalden al niet meer op de straat te vinden zijn. Voor sommigen is dat al een heel groot succesverhaal. En dan kunnen we zeggen van ja, die zijn nog altijd wel in gebruik. Ja, maar maatschappelijk gezien zijn dat ook wel stappen die dat de goede richting zetten. Dat vergt wel een heel andere mindset. Maar wat is inderdaad een positief traject? Dat is de vraag.
Ook weer heel persoonsgebonden.
Ja.
Daar komen we eigenlijk altijd op.
Ja,
komen er, ja, nee, maar het is heel individueel. Hè. Je kunt daar elke persoon is anders. Inderdaad, al dan niet heel verslavingsgevoelig. Het product is ook altijd anders. En het traject dat je moet doorlopen. Maar over één ding denk ik dat we het ook wel eens zijn. Het is best om inderdaad van die middelen ver weg te blijven. Hè. Want ik denk dat u ook wel weet dat het ook wel steeds slechter voor de gezondheid sowieso en ook gevaarlijker wordt. Omdat de cannabis van in de jaren 60 is niet meer de cannabis van nu. Hè.
Absoluut.
Dat is iets waar heel veel mensen totaal een verkeerd beeld over hebben. Hè.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker wel gezegd. En ik denk dat we daar allebei, en ik denk iedereen wel over eens is van hoe minder dat je gebruikt, des te beter en liefst gewoon niet op allerlei gebied. Om inderdaad verder te gaan over die cannabis, daar wordt zo vaak wel gesproken in zijnde van ja, soft en harddrugs. Ja, daar spreken wij zelfs niet meer over. Want volgens de wet zou dan inderdaad alcohol een softdrugs zijn. En iedereen die denkt dat dat softdrugs is, die raad ik aan om eens een week bij ons op het dienst mee te lopen. En als we daar zien wat een destructieve aanpak of destructief gedrag veroorzaakt wordt door alcohol, ja, daar sta ik dag in dag uit nog van te kijken. Dus ja, soft harddrugs, dat gebruiken we niet meer. Net hetzelfde als inderdaad wat u zegt van de cannabis. En dat is niet meer te vergelijken van de flower power periode van de jaren 60, 70. Als we die mensen de joint laten roken die nu in omgang is, in dit geval om, denk ik. Dat is niet te vergelijken.
Nee. Ja. Maar natuurlijk, te vergelijken met alcohol, ben ik het ook volledig met u eens hè, daarover. Maar natuurlijk, het alcoholpercentage van een pintje bier is nog altijd hetzelfde gebleven. Hè, want daar is natuurlijk vanuit de overheid inspectie op. Maar het THC-gehalte van dat jointje, dat gaat altijd maar omhoog en omhoog en omhoog. Hè. Dus dat is toch wel een evolutie, angstaanjagend. Hè? En zeker omdat de jongeren dat eigenlijk ook echt absoluut niet beseffen waar ze mee bezig zijn. Hè? Ja. En men weet niet wat men koopt. Hè?
Ja, klopt. Zeker. Ja. Ja.
Dus nee, daar zijn we het zeker over eens. Ik vond in ieder geval al fantastisch, ons gesprek. Zeer interessant. Tenzij dat je er nog iets aan wilt bijbrengen. Maar ik kan waarschijnlijk blijven vertellen en heel veel voorbeelden geven uit de praktijk. Maar het was wel leuk om inderdaad kennis te maken met jullie organisatie. En wat dat jullie doen is fantastisch en is broodnodig. Hè?
Ja, nee, dat klopt. En ik ben ook heel dankbaar dat ik hier langs mag komen. Om mijn werking ook een beetje uit te leggen. Om zeker ook om bij manier van spreken de handen in elkaar te slaan. Omtrent het thema rond gebruik. Want ik ben ervan overtuigd dat als we de handen in elkaar slaan vanuit de justitiële kant met de hulpverlening, dat we een veel groter succesverhaal gaan krijgen op allerlei gebieden.
Ja,
absoluut.
Ja, en het is natuurlijk, u krijgt de mensen met een verslavingsproblematiek. Ik meestal ook, hè. Dan is het schip al vaak gezonken. Maar er zou toch ook wel zoveel meer preventief al moeten gebeuren. Ja. Dus ja, als we hier al een klein steentje kunnen bijdragen, dat zou fijn zijn. Hè?
Ja, ja.
Maar in ieder geval, het is fantastisch wat jullie organisatie doet. En ik heb ook al vaak natuurlijk cliënteel dat ik merk van, die zijn echt gemotiveerd, die willen een volledig andere weg inslagen, dat ik inderdaad kan doorverwijzen, ja. Wat ik fantastisch vind, dat jullie er zijn. Dus moeten volledig blijven doen en gemotiveerd blijven en succesverhalen blijven boeken. Hè?
Ja, absoluut.
Absoluut. Ja. In ieder geval, hartelijk bedankt voor het gesprek.
Dat is graag gedaan.
Oh, super, dank je wel. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, dan kan u mij gewoonweg volgen via uw favoriete podcastkanaal. Volg mij via sociale media, via Instagram onder de naam romy_gijssen_advocaat of gewoonweg via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen. Een beoordeling van de podcast wordt uiteraard enorm geapprecieerd. Zeer, zeer graag tot de volgende aflevering.